Gemeente, voor u zal vanmiddag allereerst worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas uit het 17e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 19.
En het geschiedde, als hij naar Jeruzalem reisde, dat hij door het midden van Samaria en Galilea ging. En als hij in een zeker vlek kwam, ontmoette hem 10 Melaatse mannen, welke stonden van verre. En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester, ontferm u onze. En als hij hen zag, zeide hij tot hen: Gaat heen en vertoont uzelf de priester. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde weder, met grote stem God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. En Jezus antwoordende zeide: Zijn niet de 10 gereinigd geworden? En waar zijn de 9? Zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zeide tot hen: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden.
Gemeente, ik hoop u vanmiddag het woord van God te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 17 en wel in het bijzonder de versen 15 en 16. En een van hen, ziende dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemmen God verheerlijkende, en hij viel op het aangezicht voor zijn voeten, hem dankende. En dezelfde was een Samaritaan. Op de prediking. Gemeente, we zijn vanmiddag samengekomen. En ik zeg u daarmee niet iets wat u niet bekend was voor uw gang naar hiertoe. Om de jaarlijkse dankdag met elkaar te vieren, te delen of te beleven. Of hoe we dat ook gewoon zijn om hier in de Friese Wouden dat tot uitdrukking te brengen. Ik weet niet of u er tegenop hebt gezien. En daarmee bedoel ik niet omdat er door de kerkenraad, uiteraard met instemming van de gemeente, gekozen is voor een andere datum. Daar hoeft geen moeite in te zitten. Maar vanwege het feit dat u zichzelf hebt afgevraagd, als u nu eens terugkijkt in het afgelopen jaar, de periode van werken die achter ligt, en u zich misschien wel vertwijfeld hebt afgevraagd: waar zal ik vanmiddag voor danken? En ik denk dan niet alleen aan u als ouderen, maar ik denk ook aan de kinderen, zeker ook de allerjongste kinderen, de opgroeiende jeugd die er ten dele is, hier en daar. Die hebben ook hun eigen vragen, hun eigen beleving. Misschien hebben ze er de grootste moeite mee om dankdag te houden, omdat een verkering werd verbroken, of dat ook jongeren, een van hun vrienden of vriendinnen, ik weet het niet. Dat is mijn moeite namelijk om in uw midden te zijn, in die zin om recht te doen aan het woord wat u mag aanspreken. Ik geef er alleen maar iets mee aan dat het niet iets vanzelfsprekend is. De dankdag uit te schrijven en ook daadwerkelijk dankdag te mogen houden. We kennen zo allemaal onze eigen moeite. Die van mij heb ik zo even, maar dat had ik al eerder uitgesproken, is die omdat ik, ja, toch op een afstand misschien wel eens meeleef, maar niet weet wat er exact gebeurd is. En dat maakt me voorzichtig in het noemen van concrete voorbeelden, juist als ze erg gevoelig liggen. Mijn moeite dus met het onbekende. Gelukkig hoeven we niet al te lang daarbij stil te staan, omdat het woord ons alle aanleiding geeft. En daar moeten we het niet alleen vanmiddag, maar ook vanavond van hebben, immers. Om de Heere ootmoedig te danken. En te ontdekken voor het eerst of opnieuw. Dat de ware dankbaarheid in feite een zaak is van het hart. Het hart met name dat zich geraakt mag weten door het woord. Het woord van Gods overvloedige genade voor de grootste der zondaren. Of zoals dat vanmiddag ook heel trefzeker naar ons allen toe komt, hoe onze weg ook verliep in de afgelopen maanden, dat de Heere laat weten in het evangelie dat ook hier weer oplegt, dat Hij zonder aanzien van persoon zijn genade wil bewijzen en zijn liefde aan zondaren doet bewijzen. Dankbaarheid, laat ons dat in ieder geval vasthouden, is een zaak van het hart. Dat zien we in deze bekende geschiedenis van de genezing van de 10 melaatsen. We letten achtereenvolgens op de aanleiding daartoe en de uiting ervan. Ware dankbaarheid, wat was de aanleiding van deze 10 melaatsen dat ze tot Jezus gingen met de bede om door hem geholpen te worden? En wat is tenslotte de uiting van de dankbaarheid? Want dat weten onze kinderen, daar mag ik gewoon van uitgaan, hoe de afloop is. Trouwens, die is voorgelezen. Het loopt allemaal goed af. Maar één springt daar het meest in het oog. Baby, we zullen ontdekken, die kende de ware dankbaarheid. Wat was het geval? De schriftlezing was kort en daarom misschien juist zo overduidelijk. De geschiedenis is bekend omdat er eerdere wonderlijke genezingen door de hand van de Heere Jezus hadden plaatsgegrepen, zowel in delen van Galilea als op deze bijzondere plaats waar we ons vanmiddag een ogenblik mogen ophouden, op het grensvlak tussen Galilea en Samaria, in een onbetekend dorp. De naam wordt niet eens genoemd. Op dat snijvlak zouden we kunnen zeggen van twee werelden komt de Heere Jezus op het alleronverwachts in aanraking met 10 melaatsen, die naar alle waarschijnlijkheid van een naburige melaatsenkolonie moeten zijn geweest. Mensen met wie hij nader kennis zal gaan maken. En de ontdekking inderdaad dan ook gaat doen dat de nood kennelijk deze mensen heeft samengebracht. Want wat blijkt, het was een bijzonder gezelschap, niet alleen vanwege de ziekte waardoor ze als doden getekend door het leven gingen, maar ook dat we al heel snel uit de droom worden geholpen van het feit van deze bijzondere samenstelling. 9 Joden en 1, die er dus straks uit zal springen, was een Samaritaan. Mensen die bij wijze van spreken, dat hoeven niet aan de kant van de Joden te gaan staan of aan de kant van de Samaritanen, het licht in de ogen niet gunden. Kwalijk als je dat soms ook van sommige gemeenteleden moet zeggen. Maar dan kan de nood in een bepaalde situatie toch veranderingen brengen. Al is het vaak maar voor een heel erg korte tijd, zoals ook hier het geval blijkt te zijn. Mensen die wel overtuigd waren van de zogenaamde voorschriften, de reinigingswetten en hoe zij als drager van deze in die tijd zeker ongeneeslijke ziekte zich moesten gedragen tegenover een gezonde naasten. De wetten uit Leviticus 13 en nummer 5 spraken een duidelijke taal. En daar hielden ze zich stipt aan, gelet op hun houding. Als ze Jezus al van verre zien aankomen, van wie ze door de goede geruchten al gehoord hadden, dat er vele wonderen door zijn hand hadden plaatsgegrepen, dan houden ze hier ook al stipt zich aan de wet. Door hun kleding moesten ze het zichtbaar maken, maar ook door stil te staan op grote afstand, zeker als een gezond mens in aantocht kwam. En dat was de Heere immers. En dan ook luid en duidelijk moesten zij uitroepen: onrein, onrein. Hoeveel schaamte ze ook hebben gekend, maar die ziekte was toch niet te verbergen. En daarom ook niet te verbloemen. Maar die speciale nood van ongeneeslijk ziek zijn. Want die nood kennen ongetwijfeld velen van u. Was het niet in deze periode van uw leven, dan is het op een ander tijdstip in uw leven geweest. Die had ze zeker, althans in zekere zin, voor een ogenblik samengebracht. Ze hebben de een na de ander zich afgevraagd, zal die wonderdoener misschien ook in staat zijn om ons te helpen? Wel, ik zal geen uitvoerige slag doen van de ziekte van de melaatsheid. Voor ons misschien alleen bij name bekend, maar u hebt misschien wel eens plaatjes gezien in zendingsbladen of andere bulletins met foto's van lepraleiders vandaag de dag. Want daarmee is het ongeveer te vergelijken. Mensen die ten dode staan opgeschreven en er ook eigenlijk al als, vergun me de uitdrukking, maar ik zeg het jongelui vanwege de duidelijkheid, er als wandelende lijken uitzien. Grote zweren die veel pijn en hoge koorts veroorzaakten, ledematen die de een na de ander moesten afsterven. Met uiteindelijk de dood ten gevolge hebbend. Wel, die gemeenschappelijke nood bracht ze toch voor een ogenblik samen. Ze waren toch al zo alleen. Ik noemde net het woord kolonie, reservaat zouden ze vandaag de dag zeggen. Mensen voor wie geen plaats was in de gezonde samenleving. Mensen die tegen wil en dank elkaar moesten leren verdragen. Ook die sinds mensenheugenis eeuwenlang de situatie van Joden en Samaritanen in de dagen van Jezus en voor hem als verklaarde aartsvijanden gedeeltelijk de delen van Galilea en Samaria moesten delen. De Joden beschouwden de Samaritanen als bastaarden. Mensen die hier wel een bepaalde godsdienst van hadden, maar die konden niet tippen aan de enige godsdienst in het oog van de Jood die waarachtig betrouwbaar was. De gemeenschap de Samaritaan had immers een heel aparte plaats in het geheel. Op de berg Gerizim, een aparte tempel ook met een eigen godsdienst en ook een eigen godsdienstige beleving. Dat die haat zo groot was onderling, dat schetst met name ook Lucas een enkel hoofdstuk eerder. In die ontmoeting dat de Samaritanen niet eens bereid bleken te zijn om de boden van Jezus voor hem heen gezonden om voor hem een herberg te zoeken, welkom werden geheten. Een reactie van afkeer en vijandschap die grote ergernis opwekte, met name bij Johannes en Jacobus, u vindt het uitgeschreven in Lucas 9. Waardoor zij Jezus zelfs vroegen of hij niet als in de dagen van Elia vuur van de hemel zou kunnen laten vallen om hen te doden. En Jezus hen bestraft heeft. Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. Wel, dat blijkt ook overduidelijk in deze ontmoeting. En dan blijkt ook overduidelijk waar ik eigenlijk mee begon. De Heere laat zijn genade komen zonder aanzien van persoon. De nooddruftigen wil hij steeds schade slaan. En dat zou eigenlijk grote verwondering hebben moeten brengen in eerste instantie al bij dit select gezelschap van Jood en Samaritaan, beide waarin de Joden dus de overgrote meerderheid uitmaakten. Tweede opmerkelijk gegeven in deze wonderlijk aandoende ontmoeting is dit, dat zij anders als, waar ook Lucas over schrijft in het vijfde hoofdstuk, van die genezing van één melaatse, dat ze zich anders hebben geuit. Ze hebben het wel duidelijk gemaakt door te roepen, Heere, ontferm u onzer, help ons. Wij zouden het vertalen, voorzie toch in onze nood, waar geen arts uitkomst kan bieden. En dat de Heere die roep wel hoort, maar anders beantwoord als eerder bij die genezing van die ene melaatse. Kennelijk leefde er een zeker vertrouwen Je mag voorzichtig zeggen, geloof dat Jezus bij machten was om hen met de daad te helpen. Ook al is het einde van deze geschiedenis, dat weten we. Onze voorkennis staat ons misschien wel wat in de weg om nog met belangstelling en inspanning te luisteren tot de ontknoping, want we weten hoe het afloopt. Die 9, zeggen de kategorisanten dan, die hadden niet meer als wondergeloof. Dat zou je zo kunnen zeggen, ja. En je zou ook kunnen zeggen, de Heere wist toch wat in de mens was. En toch. Vanwege het feit dat ze zeker vertrouwen hebben uitgesproken en een toevlucht nemen tot Jezus, beantwoordt Hij aan hun noodkreet. Maar Hij beantwoordt die anders als in Lucas 5. De Heere zegt, hier nergens ik wil wordt gereinigd of wordt genezen van deze kwaal, wat Hij in andere soortige situaties heeft gedaan van andere zieken en bezorgden. Nee, de Heere houdt zich wat dat betreft ook stipt aan de wet waaraan de Melaatsen zich ook tot hiertoe hebben gehouden. Hij geeft ze niet minder de wonderlijke opdracht, vertoon uzelf aan de priesters. Dat schreef diezelfde wet voor. Maar wonderlijk natuurlijk in dit geval is dit. Dat ze dat naar de voorschriften van Mozes, naar de voorschriften van God, moesten doen na hun genezing. De priesters moesten vaststellen dat de genezing ook waar was en dat er geen spoor van ziek zijn of gevaar van nadere besmetting aanwezig zou zijn. En Jezus vraagt dus al vooraf wat ze eerst achteraf hadden moeten doen. Gaat heen en vertoon uzelf. En geen tegenspreken van die kant van die mensen waarvan we straks dus zullen zeggen, het was maar wondergeloof. Nee, ze gehoorzamen. Zomaar een trekje tussendoor om onszelf aan te toetsen. Kennen wij die gehoorzaamheid aan het woord van Jezus? Zonder tegensputteren, zonder onze jama's, zonder onze bezwaren of verontschuldigingen, of hoe ligt dat hier eigenlijk? Gehoorzamen, omdat Jezus het zegt als machthebbende en gezaghebbende. Ze durven hem niet eens tegen te spreken. En dan grijpt eigenlijk het wonder al min of meer plaats. Onderweg om zich als genezen melaatsen te tonen aan de priesters. Om ze aan een, ja je zou kunnen zeggen in onze tijd, een medische nakontrole te laten onderwerpen. Merken zij heel duidelijk aan hun lichaam dat er een verandering gaat plaatsgrijpen. En vraag me alstublieft niet af, want daar kan ik geen uitleg van geven, hoe dat in zijn werk is gegaan. Maar voor de melaatse, de ongeneeslijke, was het glashelder. Geen twijfel mogelijk. Zweren weken. De lichaamstemperatuur werd weer normaal. En wat helemaal niet te bevatten is, maar daarom gaat het ook hier inderdaad om een groot wonder, dat wat aan het afsterven was, werd geheeld. Ze konden zich als reinen straks de priesters weer vertonen. En hun huid was niet meer als een tegenwoordige lepra-patiënt, maar die was gewoon gaaf, glad. Misschien vraagt u wel geen tekens meer van littekenen. Ach, wat zou het? Het geschiedde, zo zegt ons het woord, terwijl zij heen gingen, dat ze gereinigd werden. En ik zeg het niet om mezelf er maar gemakkelijk mee af te maken. Het wonder greep plaats op een bovenmenselijke wijze. Het zou geen wonder zijn als ik het u nader zou kunnen uitleggen, zou kunnen verklaren en daar waar nodig zelfs ook toepassen. Zullen deze mensen niet dankbaar geweest zijn, wat denkt u? In ieder geval stof genoeg tot dankbaarheid. Het zal je maar gebeuren. Dat heb ik in ieder geval wel opgevangen. Er zijn ook de afgelopen periode mensen die na een langer of korte ziekbed overleden zijn in uw midden. Het is niet vanzelfsprekend, hoe vaak er ook gebeden is in de erediensten om genezing, om behoud, dat de Heere in dat opzicht al onze beden hoort zoals wij dat graag zouden willen. Afgezien van in diezelfde periode, met name in de buurt waar ik mag wonen en werken, er wel een aantal wonderlijke genezingen. Wij wisten daar ook niet goed raad mee. In de Alblasserwaard hebben plaatsgegrepen, in Bleskensgraaf, in Noorderloos. Het heeft de krant gehaald, u weet het. En gisteren, na bijna een half jaar, nog een commentaar. U zult dat ongetwijfeld gelezen hebben. Hoe moeten we die wonderlijke genezingen zien? Maar laten we dat laten rusten, maar hoe het ook is, het zal je maar overkomen. Dan kunt u zich wel indenken als uw weg anders was of nog is. God weet het, nog steeds ziek, nog steeds die bedreiging van uw leven, welke kant zal het uitgaan? Dat u misschien meer behoefte had aan een biddag dan aan een dankdag op dit moment. Maar waar eindigt die dankbaarheid nu uit? Waaruit zij zich? Want het was niet alleen vanwege de genezing dat ze voldoende reden hadden om tot de Heere terug te keren. Het betekende hen ook opnieuw het leven weer aankunnen. Opnieuw weer oude, verbroken sociale contacten aan kunnen gaan. In zover als ze getrouwd zijn geweest, zich ook weer bij hun vrouwen te voegen. De kinderen weer te mogen begroeten. Alle reden dus om die geneesheer en heelmeester, die ware medicijnmeester van lichaam en ziel ook, te erkennen voor de goedheid aan hen betoond. Toch voltrekt zich hier een scheiding. Niet vanwege het feit dat er al een scheiding was tussen de Joden en de Samaritaan. De een moest richting Jeruzalem om zich te vertonen en de andere die moest naar de berg Gerizim. Nee, de scheiding die zich hier voltrekt is in de eerste plaats door mensen niet waarneembaar geweest. Het is een scheiding die zich innerlijk bezig is te voltrekken. Ze liepen misschien nog een eindje met elkaar samen op. De een de ander bekijken met grote verwondering. Wat gebeurt er nou? Ook ikzelf. Dus ze zullen nog een tijdje samen hebben opgelopen in de richting van. En dan ondertussen die niet minder wonderlijke scheiding. Niet minder dat wonder van Gods genade. Want dat is het kwalijke, denk ik, van alle spectaculaire zogenaamde gebedsgenezingen. Hoe lang duurt de dankbaarheid? Je hoort het in de wereld ook wel eens, dat mensen ook als door een wonder zich geholpen weten. Ik ben toch zo dankbaar, zegt dan de wereldling. Voor wie? Tegenover wie? Vraag je dan toch af, niet waar? Wel, zo ook hier. En zo zijn wij vanmiddag ook allemaal, in zoverre als dat we hier zijn of thuis kunnen meeluisteren aan de kerktelefoon, dezelfde richting heen gegaan om de Heer te danken. En ik heb geprobeerd, niet als een verontschuldiging, maar wel te proberen een beetje in te spelen op de diversiteit aan gedachten en gevoelens ook in uw midden. Ongetwijfeld, en u hoeft uzelf daar niet voor te schamen, niet ieders leven verliep langs dezelfde weg. En de in de heen heeft meer menselijke wijs gesproken reden tot ootmoedige dankbaarheid. En de ander kent even reden grote moeite. U komt nog net niet aan de grens van de verbittering, maar het is er niet ver bij vandaan. We zijn allemaal mensen en we zongen niet zonder reden. Wie zijn we eigenlijk als mens tegenover onze schepper en weldoener? We kunnen toch ook vanmiddag niet voorbij gaan aan die dingen die plaatsgrepen in ons leven, waarvan ik helaas of misschien maar gelukkig geen voorkennis heb. Maar als u mij maar dan maar niet kwalijk neemt als ik iets oversla of iets verkeerd om de woorden brengt wat totaal niet heeft gespeeld in uw midden. Zo ver als mogelijk hou ik er wel rekening mee. Ik bedoel met het proberen in te leven van die gemeenschappelijke nood. Ondanks de verscheidenheid die er kan zijn. Die ons samen bond. Niet alleen in goede, maar ook in kwade dagen. Als een biddende gemeente elkaar terzijde gestaan. Zover als het ons mogelijk is om te doen. Troost geboden in dagen van rouw en smart. Maar er waren toch ook andere dagen, andere momenten, dat u mocht delen in de vreugde. Het is toch niet alleen gedeelde smart die halve smart geeft, het is toch ook gedeelde vreugde die meer vreugde en dankbaarheid schept en schenkt. In het sparen van levens, in het ontvangen van nieuw leven, in bewaring bij operatieve ingrepen. Ach, wat kan er al niet hebben plaatsgegrepen tussen biddag in maart en nu halverwege november. Maar gaan de wegen misschien ook op dit aangelegen punt uit elkaar? En dan bedoel ik niet dat er Joden zijn in de gemeente en Samaritanen, nee. Ik bedoel wel dat er zijn, en die zijn er ongetwijfeld, die toch uit gehoorzaamheid naar het woord van de Heere gekomen zijn om de Heere hier te danken. Maar het kost u de grootst mogelijke inspanning. Wel, ieder heeft, ook u als ambtsdragers, die momenten wel pastoraal ooit of meerdere malen meegemaakt. En ik durf geen onderscheid te maken. Wat is eenvoudiger om biddag te houden of een dankdag te delen met elkaar. Ik dacht vanmiddag nog aan dat telefoontje wat ik ooit eens kreeg toen iemand uit de gemeente bij mij altijd die reserve had opgemerkt. En misschien bemerkt u die bij mij nu ook wel op. Voorzichtig, misschien soms wel te voorzichtig. Ik werd opgebeld door een zuster der gemeente van wie ik wist dat ze een onmogelijk leven leed. Ondraaglijk vanwege de huissituatie. Die me haast wekelijks belde, soms meer dan eens in dezelfde week. En met het oog op de dankdag zei ze. En toch, dominee, heb ik reden om de Heere te danken. Waarom dan? Ik mag van alles bemerken. En het is niet altijd even sterk. Toch mag ik weten. De Heere heeft mij niet begeven en verlaten. Hij is mij toch nog nabij. Hij heeft mij nog niet losgelaten. Hij gaf me juist toen het kruis dat ik dragen moet, het als ze zwaarst was om te kunnen dragen. Zoveel kracht om verder te kunnen, om een huishouding te doen. Zomaar een willekeurig voorbeeld uit de praktijk van het gemeentelijke, het veelkleurige gemeentelijke leven. Wel, als u misschien vanmiddag om 14:30 nog geen enkel lichtpuntje zag, is dit het misschien vanuit het woord. Dat u zegt, ja, als de Heere me daarop aanspreekt. En vanmiddag zo dicht bij u komt staan door middel van zijn woord. Heeft het u ooit aan iets ontbroken? Dan durft u niet te zeggen. Ja of nee met uw eigen invulling. Maar dan mag u wel zeggen. Misschien kunt u het moeilijk uiten of onder woorden brengen. Heere, uw wezen is enkel liefde. En uw goedheid reikt tot aan de hemel. De Heere wilde mij wel hard kastijden, maar stortte mij nog niet in de dood. Als het daar mag zijn, het offer dat bij God nooit veracht is geweest, een verbroken hart, een verslagen geest. Om juist in die weg van vele tegenspoeden en kruisdragen. toch te komen op die plaats waar die ene uiteindelijk terecht mocht komen. Heel letterlijk mogen we dat toch wel zeggen, aan de voeten van de Heer Jezus. En dat laat zien dat de ware dankbaarheid ja met recht en reden genoemd moet worden een zaak van het hart. Dat zich geraakt weet door het woord, door de weldaden, zich door de hand Gods in Jezus Christus aangeraakt weet. Gedragen, verdragen ook. Echte dankbaarheid, onze laatste gedachte, de uiting ervan, eindigt in het verheerlijken van Gods goede naam. Eén van hen ziende dat hij genezen was, keerde weer om, met grote stemmen God verheerlijkende en wat erop volgt. Hij kwam met der daad aan de voeten van Jezus terecht. Hij die eerst als een verklaarde vijand werd gezien door zijn lotgenoten. De wegen scheiden zich niet alleen. Zij houden zich alleszins godsdienstig als zij waren. Stipt aan de wet. Ze keerden tot de priesters terug. En deze heeft geen geduld meer om die weg te gaan naar Gerizim. Hij moet terug naar die weldoener. Hij moet terug naar Jezus. Van wie hij geloven mag anders als de negen, dat hij dat heeft gedaan. Door zijn wonderlijke kracht. En bij hem blijkt niet alleen uit zijn levenshouding, maar ook uit zoveel meer wat door de Heere waarneembaar was, wat er in zijn hoofd en hart moet zijn omgegaan, dat hij de ware dankbaarheid gekend. Die andere negen die misschien wel tegen elkaar hebben gezegd, eigenlijk komen we dankbaarheid tekort. Die keren niet terug, maar die gaan juist de andere kant uit. En houden zich dan weliswaar aan de wet en de afloop ervan. Maar het allervoornaamste vergeten zij, zien zij voorbij. Dat is de grote geestelijke scheiding die hier voltrekt. En we vragen ons misschien wel af. Wat heeft die Samaritaan dan in Jezus gezien wat de anderen niet gezien hebben? Is hij niet gekomen tot erkentenis dat Jezus in der waarheid de Zoon van God is? Zoveel was het in die eigenaardige godsdienstige beleving van de Samaritanen toch wel de overtuiging levend gehouden dat niemand dat kan doen dan God alleen. En merk je ook vervolgens niet aan alles dat hij meer in staat is om te doen, ons te helpen uit tijdelijke noden, als we de blik ook straks mogen slaan toch op het laatste, het meest noodzakelijke. Want een gezond leven, een gezond lichaam is waar veel, en van huis uit waarderen we dat vaak ook het allermeest, maar een geredde ziel, de wetenschap door het geloof als vrucht ervan, de genezing van zonde uit, als uit Jezus mond ontvangen te hebben, dat is het allergrootst. En het was hem al zo groot dat hij zich rein mocht weten. En zich als een reine, als een buitenstaande mocht vertonen op een plaats die verreweg de beste was aan Jezus voeten, hij die eerder geen plaats mocht hebben in het huis van God naar de inzetting en de gedachte van de Joden. Hij krijgt nu, mag ik het zo samenvatten, eigenlijk een ereplaats die niet te evenaren is met welke vooraanstaande plaats door de Farizeeën ook verkozen in de tempel. De man was zo vol, zo overladen van Gods gunstbewijzen dat hij zijn geluk niet moet hebben opgekund. En dat wel, we mogen en we moeten zelfs geloven, niet alleen vanwege het feit dat hij zich genezen, gered wist van een gewisse dood, maar ook dat hij in de nabijheid en zelfs zo zeer nabij hem mocht komen die hem wel had gedaan. Hij als onwaardige, hij als eertijds verklaarde vijand, hij die alleen maar in de tempel van Jeruzalem een bordje verboden toegang kreeg te lezen. Tot hiertoe, maar niet verder. Overweldigd door dat alles. En ik waag het niet te zeggen wat de voorrang heeft gehad in zijn geloofsbeleving op dit ogenblik. Eén ding is duidelijk. Dat wie zich zo mag verootmoedigen. Zo mag neerbuigen tot in het stof zoals een van de psalmen ons dat ook leert. O, daar kunnen we immers lessen uittrekken. Uit die hemelse apotheek, het boek der psalmen. Die wordt door God weer in zijn genade en ontferming opgericht. En die ware dankbaarheid. Ja, ik zei al, de Joden waren in de meerderheid. Er bleef er maar één over die God naar waarheid mocht danken. Kon danken. Het is die dankbaarheid die God vanmiddag ook bij ons zoekt. En van ons allen vraagt, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Wat heb ik meer aan u te doen dan dat wat ik aan u gedaan heb? Ondanks het feit dat het u niet meeviel. Ondanks de slagen die er gevallen zijn. Ondanks de moeite en het verdriet dat er was en misschien nu in de voorbeden of dankzegging alleen nog maar weer wordt aangescherpt. Oude wonden gaan weer open en gaan opspelen. Om te leren door God de Heilige Geest. Dat de dankbaarheid niet afhankelijk mag zijn van wat wij ontvingen. Of van dat wat ons ontnomen werd. Maar dat de dankbaarheid er mag zijn door Gods genade, onafhankelijk van dat wat ons moeite gaf en geeft. Dat is de dankbaarheid die de Samaritaan mocht kennen. Die zich als een onwaardig had leren kennen en inleven. Wie ben ik? En wat is mijn huis? Hij verheerlijkte God. We lezen niet dat hij uitbundig in de handen heeft geklapperd. Halleluja, het prijs den Heer heeft uitgezongen. Ook dat kan God verheerlijkend zijn. Maar niet minder Goden verheerlijkend die in diepten der ellende zich wendt tot hem die alleen bij machten en gewillig is om heil te zenden. En zijn levenssmart heeft aanschouwd. Die eert God. Die prijst de Heere ook als het hem aan woorden ontbreekt. Omdat God weet wat de overdenking in hem spreekt. Kent u dat geheim? Want het is een geheim. Ik zoek wel naar woorden. En zoveel als mogelijk ook Bijbelse woorden. Om er inhoud aan te geven, maar in feite is dat niet onder woorden te brengen en daarom noem ik het maar. Nee, het is een geheim. God danken. Niet om wat hij is. Of niet om wat hij bewees. Maar om wie hij is in de eerste plaats. God is God. Zijn naam is ontfermer. Zijn naam is heilig en geducht. Hij is de rechtvaardige en de alleen wijze Heere. En wie weet van verdrukking in zijn leven. Als God hem of haar daartoe in staat stelt op deze dankdag, is misschien wel het meest in staat om God die eer te geven die hij waard is om te ontvangen. Die het geheim heeft leren verstaan met vallen en opstaan. Met alle struikelingen die daaraan eigen zijn. Gods weg, die in het heiligdom leidt, is toch goed. Volmaakt goed. De Heer is goed, degene die hem zoeken. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat we niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zijn trouw was elke morgen weer nieuw en groot. Als we mogen instemmen dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Als we mogen belijden omdat we het van harte hebben leren geloven. En daarmee ook in het volste vertrouwen mochten instemmen. Het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dan worden er perspectieven geopend die ons eigenlijk een ogenblik boven de werkelijkheid uittillen. Door Gods geest als de geest van alle vertroosting tot dankbaarheid geleid, genoopt, overgebogen, zodat het in ons leven gaat, wat we vanavond zullen zingen, nu nog niet, maar wel uit diezelfde psalm, om geen van zijn weldaden te vergeten. Dan, gemeente, kennen we zo dat als we nog even kijken naar de Samaritaan en zijn terugkeer tot Jezus, kennen we zo de dankbaarheid die God van u en mij vraagt. Afzien van al het onze en heen, ja, opzien tot Hem. Tot wie, Heere, dan heen? Dan tot u alleen. Hij had uitgerekend geen tijd om zich naar de wetten van wie dan ook eerst aan de priesters te vertonen. Hij wilde zelfs niet eerst naar huis, zo hij een huisgezin mag hebben gehad. Hij moest Jezus zien, om hem zijn dankbaarheid te tonen. En of er iets van gewaar geworden is, dat moeten we ook laten rusten, maar Jezus is enigszins teleurgesteld geworden dat hij alleen is teruggekeerd. En die droefheid moet ook opgemerkt zijn geworden. Hij zegt niet tegen de Samaritaan: u ook bedankt dat u niet in ondankbaarheid bent weggebleven. Hij zegt wat heel anders. Zijn niet de 10 gereinigd geworden en waar zijn de 9? Ook dat is een zaak waar we op gewezen moeten worden en waar we elkaar ook op moeten wijzen. We kunnen ondergaan in ons verdriet. We kunnen ook opgaan in onze voorspoed. Dat we aan de gaven genoeg hebben en de geven vandaag misschien wel vormelijk danken, maar niet met een hart dat in de ware verootmoediging, in oprechtheid, zich heeft leren buigen voor God. En dat Gods verootmoedigingen ons die ware wijsheid en dankbaarheid zouden leren. Overal tijd voor. Ook tijd om te danken. Niet alleen eenmaal of tweemaal, maar dagelijks. En dat gedurig. Dat roept toch onwillekeurig de vraag op, en die bedoel ik niet algemeen, maar strikt persoonlijk: zijn er die Samaritanen ook in ons midden, die op God de Heere mogen zien, die Gods barmhartigheid in het aangezicht van de Heere Jezus Christus mochten ontmoeten, die iets ervaren hebben van die blijdschap, die zich beter laat beleven dan onder woorden brengend, beleidend. De Heer is bedroefd als dat wordt nagelaten. Dank offert goden. Dat is het gebod wat vanavond naar ons toe zal komen. Dank offert goden, want wie zijn weg wel aanstelt, ook in deze, die zal God zijn heil doen zien. Er zijn er geen gevonden die wederkeren om God eer te geven dan deze vreemdeling. En in deze kroont de Heer Jezus zijn eigen werk. En laat hij hem niet leeg van zijn genadetroon terugkeren. Maar geeft hij op die dankdag voor de Samaritaan hem de grootste gave die een mens ontvangen kan. Hij kwam om hem zijn dank te bewijzen. En alles wat in hem was ook neer te leggen aan Jezus' voeten. Dat moet het zoveelste wonder geweest zijn binnen zo'n korte tijd. Wellicht op één en dezelfde dag dat de Heer hem nu de allergrootste gaven geeft. Genezen van alle kwaal. Ook die de zonde ons steeds in herinnering blijft houden. De zonde. De vergeving der zonde. Dat hij niet alleen aan de voeten van Jezus met eerbied mag liggen. Maar ook de Heere van nu af aan recht in de ogen mag blikken. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door het geloof in Jezus. In Jezus' macht. In Jezus' trouw. In Jezus' liefde. Ach, in al wat hij mij bewees. Om van hier te gaan. Omdat u het wonder niet kunt uitspreken. Ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Sta op.